Welkom bij Intimate Talks, de podcast van Generation Wow en Saforel die dieper duikt in de relatie tussen ondernemerschap en intimiteit. Ik ben Chloé, mama, lief en onderneemster. En in deze aflevering duik ik samen met twee powervrouwen in het systeem en proberen we het te breken. Want let's be honest, veel structuren zijn nog altijd gebaseerd op patriarchale normen. Van politiek, met 4 vrouwen op 15 ministers, tot geneeskunde, waar nog veel onderzoek uitsluitend op mannenlichamen gebeurt. Daarvoor nodigden we iemand speciaal uit onze community, Mariam Haratyunyan. Zij is kersverse voorzitter van de Vrouwenraad en richtte ook het Kin Armat Initiative op. Daarmee vormt ze een beweging van vrouwen die niet wachten tot het systeem verandert, maar het samen hertekenen. En naast haar zit toekomststrateeg Christel van der Linde. Christel is de allereerste femtech-specialist in België en schreef ook het boek Evalutie, waarmee ze het gigantische marktpotentieel van vrouwen blootlegt. Welkom bij Intimate Talks. Dames, welkom.
Dank je wel.
Dank u.
Mariam, ik wil heel graag starten met jouw verhaal, want ik lees zoveel klinkende titels op jouw LinkedIn-pagina en recent ook voorzitter van de Vrouwenraad.
Ja.
Vertel.
Ja, ik denk de rode draad in alles wat ik doe is toch wel deuren openen. Mm-hmm. Ik heb dat zelf ervaren, omdat je moet gaan zoeken welke deuren dat er bestaan. En dan bedoel ik echt opportuniteiten en kansen. Als je zelf hier niet geboren bent, moet je alles zelf gaan uitzoeken. Hoe werken systemen? Wat bestaat er? Maar ook, hoe kun je die deuren gaan openen? Mm-hmm. En hoe kan je die openhouden voor anderen? Mm-hmm. En dat is een beetje in alles wat ik heb gedaan de voorbije 10 jaar. Het Kin Armat Initiatief. Door rolmodellen in de spotlights te plaatsen, door leiderschapstrajecten voor vrouwen en hen ook te gaan coachen. En nu ook via de Vrouwenraad om dan verder te gaan. Ik zie dat eigenlijk als een natuurlijk vervolg om ook voor die vrouwenrechten te gaan lobbyen. Mm. Omdat we nu toch wel in de maatschappij, in de context, de politieke context waarin we leven, ja, vrouwenrechten worden uitgedaagd en zelfs verworven rechten worden uitgedaagd. Dus mm-hmm. blijven daarvoor inzetten. Dus dat is een beetje waar dat die fancy titels allemaal te samenkomen en die impact eigenlijk gaan vergroten.
Want op welke deuren ben je zelf gebotst?
Oef, amai, ja, veel. Ik heb dat ook heel vroeg opgemerkt bij mezelf. Ik heb als jong tienermeisje aan de keukentafel heel veel uitdagende vragen gesteld aan mijn ouders om mee te beginnen. Dan stelt je de vragen, ja, waarom mag mijn broer om dat uur wel naar buiten en ik niet? En dan zit je daar zo heel naïef mee aan het omgaan, maar toch wel aan het uitdagen. Later kijk je erop terug en besef je, oké, ik was inderdaad wel al een feminist early on, al had ik niet door wat dat het woord betekende. En dan, ja, verder, ja, je wordt ondernemer, jonge ondernemer met migratieroots, een vrouw dan nog wel. Je merkt heel hard hoeveel onbewuste vooroordelen dat er in mensen in hun hoofd zitten. Mm. Als je in een panel zit en er komt een vraag uit het publiek waar het gaat over een financieel plan en de persoon die de vraag stelt zegt zelf, ja, ik ga de vraag stellen aan hem. Dus we stonden met 2 in die panel. Aan hem, want bij jou is dat niet van toepassing. En dan denk ik, in welke zaak zijn cijfers niet belangrijk? En dan besef je op dat moment, is het, en de moderator kwam er dan tussen, want oh, Mariam kan daar ook op antwoorden. En dan besef je van, is het echt afhankelijk van een goede moderator en van mezelf constant te pitchen en wel hiervoor te gaan en je hart te bewijzen dat ik wel een plaats krijg, dat ik wel een stem krijg. En die besef, ja, heel vroeg was voor mij ook wel de brandstof. Mm. Je hebt 2 keuzes. Oftewel ga je je aanpassen in het systeem en in die omgeving, oftewel gaat je die mee hertekenen. En ik heb voor dat tweede gekozen.
Zo knap. Oh, ik voelde passie en het vuur. Ja. En ik kan mij ook wel inbeelden dat als je dan zo in zo'n panel zit en je krijgt die vraag, dat is zo moeilijk om dan sereen en beheersbaar te blijven zitten. Hoe ga je daarmee om?
Nee, jawel, ik kan daar wel echt. Ik heb daar leren mee goed omgaan. Je wordt daar constant mee geconfronteerd. Dus je leert daarmee omgaan. En hoe dat je ook, wat ik ook doe, is echt gewoon switchen. Dat die andere persoon dat even wel doorheeft, zo subtiel. Mm-hmm. Dan kan je dat die vraag op een andere manier stellen. En dat ze even beseffen van, oh ja, ik had het eigenlijk wel aan haar kunnen vragen of zo. Heel subtiel, gewoon even terugkaatsen. Omdat die mensen met die bias zitten. En ik besef dat ook. Dat heel veel mensen, ja, uw blik op de wereld je lens wordt vormgegeven door je identiteit. Met wie dat je omgaat, waar je naar school bent geweest, welke boeken dat je leest. Alles vormt je lens. Dus ik besef wel dat die persoon daar een heel andere lens heeft dan mijn eigen levenservaring. Dus ik probeer dan ook een beetje mee van mijn lens mee te geven met de hoop dat iedereen hun eigen lens kan verbreden. Zo.
Mooi. Christel, ik zag jou op sommige punten echt zo hard knikken, schudden, alles, alle emoties tegelijk. Dit is iets wat in jou ook leeft, hè?
Wel, ik denk dat bij elke vrouw waarschijnlijk maken we dat mee in ons leven, dat er inderdaad niet de vragen aan jou worden gesteld. Ik heb ook al zoveel dingen gehoord in mijn carrière vroeger en nu misschien wat minder, maar ik merk bijvoorbeeld wel, je wilt je dan... Je weet dat je als vrouw een beetje meer moet profileren, maar toch heb ik daar dan ook weer heel veel moeite mee. Want dan denk ik, gaan de mensen niet denken, daar heb je ze weer, of daar is haar kop weer. zijn ze niet beu? Maar je moet wel die voorgrond durven nemen, of inderdaad, subtiel, het hangt van ieders karakter af. De een gaat al wat heviger mee om, de ander gaat al wat subtieler mee om. Maar het is wel een taak om mensen wel te blijven bewust te maken, wacht eens even, dit was misschien net niet... Oké, is een groot woord, maar... vrouwen hebben zeker evenveel te melden, te zeggen, te denken,
absoluut,
te creëren dan eender wie. Hè?
Daar zijn jullie twee levende bewijzen van. Zeg, en met de vrouwenraad, kan je kort voor de luisteraars even schetsen, wat doen jullie, waar ben jij mee bezig?
Ja. De vrouwenraad vormt eigenlijk een brug tussen beleid, maatschappij en de realiteit van vrouwen. Wij zijn een koepelorganisatie, dus wij vertegenwoordigen meer dan 35 andere organisaties die zich ook inzetten voor gelijke kansen en vrouwenrechten. Heel breed eigenlijk. Maar daarnaast zijn wij ook een belangenbehartiger. Dus wij zijn een erkend adviesorgaan, maar wij gaan dus ook gaan lobbyen echt voor vrouwenrechten. Om veranderingen te brengen. Als het gaat van uw pensioenen, van het nieuwe regeerakkoord, waar dat er zoveel blinde vlekken in zitten, die disproportioneel vrouwen treft op een negatieve manier. Wij gaan daar proberen dingen te veranderen voor vrouwen. Dat is eigenlijk wat de vrouwenraad doet. En je ziet, we hebben het nog altijd nodig. Want die vraag wordt echt heel vaak ook wel gesteld. Ja, in België hebben we het allemaal nog nodig. Je kunt stemmen, je kunt werken, je kunt... En dan denk ik, dan merk je inderdaad van nee. Dus de zorgkloof, de loonkloof, de weet ik veel welke kloof. Dus je hebt het inderdaad heel hard nodig. Dus dat is waar wij voor inzetten. Dat is eigenlijk een verhaal die ik verder zet via de vrouwenraad waar ik al 10 jaar aan het bouwen ben.
Supermooi.
Ja.
En nog zo'n kloof heb jij, Christel, ook ontdekt. Je hebt er een boek over geschreven, Evolutie. Vertel eens.
Ja, zo'n soort van innovatiekloof. Hè. Als we kijken naar hoe we producten en diensten maken van oudsher, maar nog altijd vandaag, dan gaat het van inderdaad medicijn of medische behandelingen, maar ook fietsframes, sportschoenen, auto's, bankproducten, verzekeringsproducten, beleggingsproducten, dan zien we dat dat toch eigenlijk ontworpen is voor de homogene groep. Hè? Want de grote vijand in innovatie is niet zozeer de man, maar is meer de homogeniteit in het denken. We maken iets wat voor iedereen kan en past. En daar is altijd een standaard voor. En de standaard daarachter is toch het mannelijk denken of het mannelijk lichaam. En dan botsen we op heel wat problemen die we vandaag de dag zien. Vrouwen die in menopauze die veel sneller sterven aan een hartaanval dan een man, bijvoorbeeld. Omdat het onderzoek op het vrouwenhart 35 jaar achterloopt. Maar ook 75% van alle Alzheimer-patiënten zijn vrouw. Terwijl de dieren die gebruikt worden voor het neurologisch onderzoek tot 60-65% mannelijke dieren zijn. Dus daar lopen wel wat dingen mis. Sportschoenen die niet eigenlijk aangepast zijn, wel vaak aan de vrouwelijke voet, maar niet aan de manier waarop een vrouw beweegt. Met veel meer kwetsuren aan enkel en ligamenten en knieën dan een man bijvoorbeeld. Auto's die nog altijd helaas even heel onveilig zijn voor vrouwen. Hè. En er is geen enkele auto op de wereld die even veilig is voor een vrouw dan een man, bijvoorbeeld.
Omdat de dummypoppen...
De dummypoppen, enerzijds uiteraard, de veiligheidsgordels, de stoel.
De list goes on
De list goes on en on en on en on. En we noemen dat eigenlijk een unknown unknown. Want wij weten niet dat we het niet weten. Het is een heel verborgen idee. Zelfs vrouwen weten het ook niet. Mannen weten het niet. Er is natuurlijk geen één man die zegt, ga nu een auto maken die onveiliger is voor een vrouw dan een man. Zo zit het ook niet in elkaar. Ik wil zeker geen vingers wijzen. Maar we staan er gewoon niet bij stil dat daar eigenlijk een wereld achter zit. En als we dat dan zien, ja, dan weten we dat het financieel zo'n rijk gegeven is om voor die vrouw producten en diensten te gaan ontwikkelen. Want daar is gewoon veel meer geld aan te verdienen. Dus het is ook nog eens een economische plus.
Ja, dus het is een wake-up call, jouw boek, maar ook eigenlijk een mooie wegwijzer naar opportuniteit.
Dat is geen wat ik zeker wil doen. Ik wil een beetje de unknown unknowns echt zichtbaar maken, dat we ons bewuster zijn als we dingen kopen van hey, is dat wel geschikt voor mij? Of kan ik hier iets mee? Of zou het beter kunnen? Om ook meer andere innovaties te gaan stimuleren. En anderzijds is het een echt economisch verhaal. Mm-hmm. Want vrouwen zijn heel belangrijk in onze economie. Meer en meer. Hè. Vandaag de dag hebben vrouwen 30% van al het wereldvermogen in handen. Dus alle aandelen, alle bedrijven, alle assets. Maar over 5 jaar is dat 50%. Dus de vrouwen gaan voor het eerst ooit de helft van al het wereldvermogen in handen hebben. Dus die economische macht yes, is zo groot. En zelfs over 2 generaties heeft McKinsey berekend dat vrouwen 70% van al het wereldvermogen wellicht in handen gaan hebben. Dus de vrouwen worden de grootste economische macht. Maar als we kijken naar de politieke macht of als we kijken naar de systemen, dan is dat een overduidelijk mannelijk overgewicht. En ik denk dat de mannen nog eens niet beseffen wat er eigenlijk op hen afkomt en hoe mooier en beter ze de wereld kunnen maken als ze er nu wel meer ogen voor open doen.
En wat betekent dat ogen voor open doen? Of welke stappen zijn er nodig om naar die wereld samen te evolueren, volgens jullie?
Ja, ik denk heel veel onderzoek, want het onderzoek wordt heel eenduidig gedaan. Dus het is niet zichtbaar, hè? Het is gewoon niet zichtbaar. En anderzijds het enorme potentieel. Innovatie, ik heb het eigenlijk puur in mijn boek gehad over innovatie en economie. Ja. Dus innovatie, voor mij heel belangrijk. 10% van alle ondernemers in België zijn vrouw. 2,2% van alle durfkapitaal gaat naar female start-ups. Ik denk dat daar meer beleid mag rondkomen. Hè. We zitten altijd te zeggen, er moeten meer meisjes een stem bijvoorbeeld. Wat mij betreft moeten er gewoon veel meer vrouwen in een ondernemerschap toekoer, niet alleen stem, maar mogen er ook wel programma's worden opgezet door de overheid. Ik denk aan een Flanders Technology Invest en dergelijke. Kunnen daar geen specifieke programma's worden opgezet om die vrouweninnovatie meer te gaan stimuleren? Want het is een economische groei. Een absolute, gecalculeerde economische groei die je doet als je in vrouwen investeert.
Ja, dat doet mij denken. Ik had een Europees Parlement Cities uitgenodigd met het Kinamaat-initiatief. En ik vroeg, wat kunnen we doen dat er meer wordt geïnvesteerd in onderzoek naar vrouwenlichamen en vrouwengezondheid? En ze zei, vrouwen moeten meer vocaal zijn. En dan denk ik, ja, maar hoe kan je dat doen als je zelf niet weet dat die symptomen bij jou relevant zijn voor je hart? Dat je zelf niet weet dat je hersenen anders uitzien. Hoe kan je dat doen als je zelf niet weet wat je niet weet? En daar gaat het eigenlijk over. Al die educatieve programma's en bewustwording breder in de maatschappij. We hebben allies nodig, maar ook vrouwen zelf. Mm-hmm. Dus dat gaat enerzijds van ken uw eigen lichaam, want bij mij is gezondheid dan de topic waar ik echt heel hard voor ga. Ken uw eigen lichaam, maar weet ook welke rechten dat je hebt. Weet ook wat dat je kan doen. Ik denk dat heel veel vrouwen niet beseffen hoeveel macht dat ze eigenlijk al kunnen hebben. Zowel economisch, wat dat we hier al horen, maar ook gewoon met de skills dat je zelf bezit, zelfvertrouwen dat je kan opbouwen. En dat is het tweede waar ik het over wil hebben. Als je zegt, wat kunnen we eraan doen? Dat zelfvertrouwen. Ik coach ook heel veel vrouwen om in die leiderschapsposities te geraken. Dan denk ik, hoe heb jij al geen leiderschapspositie? Hoe kan het zijn dat jij daar nog niet zit met alles wat je bezit? Maar het gebrek aan zelfvertrouwen is echt enorm. Die imposter syndroom is ook heel groot.
En wat veroorzaakt dat dan?
Ja, enerzijds is dat natuurlijk zo, en ik geloof daar heel sterk in de systeem, in de omgeving dat we zitten, in de maatschappij, die bepaalde verwachtingen heeft. Je hebt ook een gebrek aan tijd. Want je ziet dan ook met... dat is ook een van de belangrijke zaken dat ik vind. Ja, zorg dat jij op je gaat nemen, is ook minder tijd dat je hebt om in je eigen te gaan investeren. Maar ook in de context, in, als je in een bedrijfscultuur zit, de manier waarop dat we organiseren, de manier waarop dat we vergaderen, de manier waarop dat succes wordt gemeten, de manier hoe dat wij leiderschap definitie definiëren, al die zaken zorgen ervoor dat je denkt, goh, ik moet mij in een bepaalde mold gaan aanpassen en ik pas daar niet in, dus het zal niet voor mij zijn. Dus er zit zo'n hele context. Dan denk ik, break free. Je kunt die contexten gaan hertekenen. Je hebt die krachten wel in je zitten. Je moet gewoon gaan graven en die definities even achterwege laten. Mm. En maar die combinatie hebben we echt wel nodig. Geloof dat je die leiderschapskwaliteiten bezit. Er zijn ook studies die dat aantonen. Eentje van Forbes lately, daar gaat het over leiderschapskwaliteiten. 19 kwaliteiten hebben ze getest en vrouwen scoren 17 van de 19 hoger dan mannen op leiderschapskwaliteiten. Maar vraag eens een vrouw om te definiëren hoe een leider in elkaar zit of wat dat definitie is. Dan komen we met karakteristieken af die misschien niet bij ons aansluiten.
Mm-hmm. Ik vond het ook interessant. Ik had onlangs ook een artikel gelezen over vrede, omdat we hem weer met heel veel nakende oorlogen en oorlogen zitten. De wereld wordt somberder en donkerder. En dan was eigenlijk de stelling, er zitten maar 13% van alle vrouwen aan de onderhandelingstafel voor vrede. Vandaag de dag is het vrij mannelijk weer geworden. Maar als een vrouw meedoet aan een onderhandeling voor vrede, dan is er sneller een akkoord over vrede, enerzijds. En anderzijds, vrede duurt ook langer. Dus het heeft alleen maar voordelen om een vrouw dan mee te nemen in die leiders van de wereld, eigenlijk om mee te gaan ijveren. Absoluut. En toch doen we het dan niet, terwijl we weten dat het wel effect heeft. Ja. Dat zijn zo van die rare dingen.
Ja, wij zitten niet aan de tafel, maar die beslissingen worden gemaakt. Dus die blinde vlekken die er zijn naar vrouwen toe, die worden gewoon alsmaar groter.
Ja, en het is dan... Hè, want vrede heeft dan niks te maken dat het iets voor vrouwen alleen goed doet.
Nee.
Het heeft voor iedereen van belang.
Ja. Hè? Het is een ander perspectief.
Maar het is een ander perspectief. En ik inderdaad, het imposter syndroom speelt heel veel mee bij vrouwen. Maar ik denk ook, het systeem, hè, je moet niet... We zijn duizenden jaren is er tegen ons gezegd dat we thuis moeten blijven en zorgen voor de kinderen. En dat we vooral niet een te grote mening mogen hebben. En dat we niet actief mogen deelnemen nog aan het economisch leven, nog aan het wettelijk leven, nog aan het creatieve leven of wetenschappelijk leven. Dat we daar niet geschikt voor zijn. Dus dat dragen we nog altijd met ons mee. Hè. Mm-hmm. Dus net als de Vlaming ook. Hè. De Vlaming heeft ook bepaalde karakteristieken. Komt ook omdat ze honderden jaren veroverd zijn geweest. Mm-hmm. En dat hebben vrouwen ook. Mm-hmm. Dus dan moeten we ons wel...
Die vraag wou ik net stellen. Van, is het eerder een cultuurprobleem of een architectuurprobleem? Ligt het aan de overtuigingen of de structuren die er gebouwd zijn? Maar jullie zeggen van, we hebben een bepaalde cultuur geërfd en die maakt ons...
Ja, die structuren zijn ook gebouwd in die culturen.
Ja, ja.
Er is heel bewust, zijn er bepaalde keuzes gemaakt geweest voor vrouwen door de eeuwen heen, waar we nu ook onszelf bepaalde dingen hebben aangemeten. Ik denk dat vrouwen ook zelf vaak slachtoffer zijn van hun eigen denkbeeld. Mm-hmm. En dat dat jammer is, omdat vrouwen alles kunnen, net als elke man ook alles kan. Mm-hmm. Maar goed ook. Maar...
Ja. Ja, want hoe wordt uw denkbeeld of uw eigen blik op de wereld gevormd? Dat zijn al die kleine ervaringen. Dat is alles wat in uw formative years, zoals dat we het zeggen, zich afspelen. En al die kleine elementen, hoe dat je zelfvertrouwen gaat opbouwen, of wat dat je wel of niet mag, welke verwachtingen er zijn naar u toe, die vormen uw blik op de wereld. Dus op een gegeven moment, inderdaad, we doen het ons zelf aan op gegeven momenten. Maar het is omdat die systeem al lang zo meegaat, waar we niet bij stilstaan, dat het echt vanaf kleins af aan, en dat is waarom dat opvoeding zo belangrijk is, echt wordt meegegeven. Mm-hmm. En dan dragen we dat nog eens generaties verder. En dan vragen we ons af, waarom is dat nog niet in orde? Of hoe kunnen we dat gaan veranderen? Dat gaat niet zo snel. Maar het gaat wel als je elk je eigen manier van denken al gaat aanpassen, die zelfvertrouwen gaat opkrikken en aan die kleine elementjes gaat sleutelen. En dat is echt generaties op generaties meegegeven geweest. Dus we zitten gewoon in die context. Ja. Mm-hmm. Maar we kunnen er wel veel aan doen ook.
En wat is dan een grote hefboom volgens jou in dat zelfbeeld? Of in dat, als je ook met je coachie samenwerkt.
Yeah.
Wanneer merk jij dat er een shift in hen plaatsvindt?
Ja, ik denk wat we heel weinig doen, is tijd nemen voor je eigen om te kunnen na, of om aan zelfreflectie te gaan doen. Heel veel vrouwen, zelfs diegenen die in bepaalde trajecten willen stappen, hebben zoiets van, ja, ik kan dat nu nog niet doen, want ik moet X, Y, Z gaan doen. Oftewel hebben we een nieuw huis, dus dat gaat moeilijk worden. Oftewel is er iets veranderd in onze familiale omstandigheden, dus ik moet daarop gaan focussen. Maar wanneer komt focussen op je eigen? En zo soms het besef hebben van, oei, ik tel eigenlijk ook mee. Mm-hmm. Mijn capaciteit is ook wel voor mezelf bedoeld. En die shift van, ah ja, ik moet echt wel aan mezelf werken, maar ook gewoon, ja, wat ik ook vaak doe, is er echt direct op wijzen. Nu bent je eigen dingen aan het wijsmaken, zodat dat je beseft dat je eigen eigenlijk gewoon verhaaltjes aan het vertellen bent. En dan zeg ik, wacht even, ik herken dit. Mm. Je bent gewoon dit aan het doen. Of ik wil naar mijn droomjob, maar ik heb eerst nog een transitiejob nodig. En dan denk ik, wat is een transitiejob? Ga gewoon voor die droomjob. En we maken ons echt zoveel dingen wijs om toch te proberen te manoeuvreren in die omgevingen. Gewoon dat even loslaten. Maar dan kun je wel zo'n shift in je mindset. Yeah. Dat neemt tijd in beslag, een shift in je mindset. Maar met kleine elementjes geraken door wel. En je ziet in de ogen van die vrouwen soms zo'n eureka-moment. Van, ja. Ah ja, dit gaat echt wel over mij. Ja. Ja.
Dus je bent gewoon een hele mooie spiegel voor die vrouwen. En je laat ze gewoon zien waar hun potentieel zit.
Ik heb er zelf heel hard mee gezeten. Uitzoeken naar wie ben ik, wat kan ik doen, wat is mijn passie. En dan vragen ze je, hoe heb je ontdekt wat je passie is? Ik denk, weet je hoeveel ik gefaald ben voor je dat heb ontdekt? Maar je moet durven falen ook. Je moet echt gewoon geen schrik hebben om fouten te maken. Ik wil die fouten vandaag maken. Vandaag. Want dan kan ik er snel van leren. Maar als ik die ga uitstellen met een transitiefase, weet ik veel wat. Dan leer ik pas binnen 5 jaar wat aan mijn fouten waren.
Ja,
dus ik probeer gewoon vanuit mijn ervaringen en vanuit die expertise dat allemaal mee te geven.
Mooi. Als we het hebben over transities en nieuwe jobs. Jij bent, Christel, jij bent van toekomststratege naar de allereerste femtech-specialist geëvalueerd.
Ja. Geëvolueerd. Geëvalueerd. Dat is de titel die mij is toegezegd, hè. Zo'n toekomststratege. Noem ik mezelf, sommige mensen zeggen een futurist. En dan kwam het boek en dan zeiden ze, oh, maar dan ben je ook de eerste femtech-futurist. Ik zeg, oké, ja, what's in the name? Ik ben zelf geen techneut. Hè. Ik ben zelf niet iemand die technologische producten ontwikkelt of mee zit aan de innovatietafel. Ik kom eigenlijk uit de marketinghoek. Ik ben 30 jaar strateeg geweest in binnen- en buitenland bij reclamebureaus. Maar ik heb dus heel veel te maken gehad met het neerzetten, hè, met het ontdekken van wie zijn je doelgroepen, waarvoor moet je het doen, je brand purpose, hoe ga je producten in de markt zetten. Maar het futuristisch denken, dat is iets wat er de laatste jaren veel meer is bijgekomen. Ik ben niet zo'n fan om strategie te doen op basis van de data van vandaag. Die zijn sowieso achterhaald als je iets gaat lanceren. Maar de data van vandaag zijn ook niet de data waarop we eigenlijk een gelijkwaardige wereld kunnen bouwen. Want in onze data zit de vrouw eigenlijk veel te weinig ingebakken. Een vrouw heeft minder rechten gehad, is minder wetenschappelijke ontwikkeling op geweest. Dus in alle data, en zeker ook met AI, want dat is nu ook zo'n probleem, zitten die vrouwelijke data nauwelijks in. Dus als we daarmee strategie gaan maken of vooruit gaan denken, ja, dan zijn we eigenlijk achterhaald enerzijds, omdat de wereld heel snel gaat. Maar anderzijds doe je voor de helft van de wereldbevolking nog steeds niet voldoende. Dus dat futuristisch denken vond ik wel heel interessant. Sowieso een hobby van mij. Ik ben een science fiction fan al van toen ik een klein meisje was. Dus ik denk graag over 5 à 10 of 20 jaar. Hoe gaat de wereld veranderen? En daarbinnen dus ja, nu het femtech-stuk ook. Omdat daar, wat mij betreft, zoveel excitement zit. We zoeken allemaal soms naar plezier of leuke ontwikkelingen. Wel, daar is er eentje die echt wel
en
heel
vertel, wat zijn dingen in het femtech-land waar jij heel excited van wordt?
Ja, je ziet heel veel shifts nu ontstaan, bijvoorbeeld bij biotechnologie. We kunnen biomedisch heel wat doen met het menselijk lichaam. We zijn al bezig om organen te laten groeien aan de kweektafel, zal ik maar zeggen, in een laboratorium. We zijn al, als je organen kunt laten groeien, kan je ook een vrouw beter gaan helpen met bepaalde medische ontwikkelingen. Maar je kan ook denken aan, ik heb zelf een prematuur kindje gehad. Mijn zoon is geboren 10 weken te vroeg. Dat is best wel prematuur. En nu heb je kunstmatige baarmoeders bijvoorbeeld, waarin eventueel een prematuur babytje ja, wow. nog die laatste weken, dat die zou moeten volgroeid zijn, kunnen volgroeien in een artificiële, maar toch een menselijk gevormde omgeving. Dat zijn voor mij hele interessante dingen. Wat gaat dat met een vrouw doen? Ethische vraagstukken, ja, maar bijvoorbeeld zwangerschap. We kunnen op dit moment, gaan we eierstokken kunnen verjongen? Is een vraagstuk. En kan een vrouw dan misschien op latere leeftijd kinderen krijgen? Ik weet dat daar ethisch heel wat vraagstukken rond zijn, maar voor een vrouw die daarvoor kiest, die zegt, ik wil eigenlijk nu misschien een carrière uitbouwen of een product op de markt zetten en pas over 10 jaar aan kinderen beginnen, omdat dat het pad is wat ik voor mezelf uitstippel, dan zou dat misschien wel kunnen gaan gebeuren. Voor mij geeft dat heel veel excitement en ik snap ook wel dat daar heel veel vraagtekens rond zijn, maar het biedt wel veel mogelijkheden. Het biedt ook mogelijkheden om de vrouw, om de achterstand op het vrouwelijk lichaam en de medische wetenschap sneller bij te kunnen benen. Want dat is nu toch wel nodig als we zien. Een vrouw leeft langer dan een man, maar die laatste 20 jaar van haar leven zijn beduidend slechter in kwaliteit. En dat is ook jammer, hè? Dat zouden we kunnen opkrikken.
Ja. En hoe komt het dan dat die kwaliteit zoveel slechter is?
Ja, omwille van inderdaad heel wat problemen die we hebben rond menopauze, hormonale shifts, endometriose, noem maar op, allemaal ziektes, aandoeningen, menselijke of lichamelijke veranderingen waar er geen aandacht voor is geweest in de medische wetenschap. Er wordt altijd gezegd, ja, het hoort erbij. Het hoort bij een vrouw zijn. En menstrueren en pijn hebben, ja, dat hoort erbij. Menopauze en hotflashes krijgen, het hoort erbij. Hoezo hoort het erbij? Als je de griep hebt, dan heb je een snotvalling, dan kan je ook een pilletje voor nemen. Het hoort ook bij de griep. Maar daarom wil niet zeggen dat er niets voor moet zijn. Ja. Dus ik denk dat dat een beetje dat systeem is denken wel kan veranderen. En ja, economisch, het is nu alleen medisch, maar bijvoorbeeld beleggen. Als we weten dat die vrouwen zoveel geld in handen gaan hebben, je kan je inbeelden dat daar financieel ook wel heel wat mee te doen zijn. Maar we weten dat vrouwen minder beleggen. Ze eigenlijk meer impactvol willen beleggen. Ze wel willen gaan voor winstmaximalisatie, maar ook goed doen voor de maatschappij. Dus daar ook zitten zoveel mogelijkheden. Ja, en ja, daarover nadenken. En wat mij stilletjes aan lukt om bepaalde banken al zover te krijgen om echt wel vrouwgerichte producten te gaan maken, ja, dat stemt me wel hoopvol.
Supermooi. Maar ik hoorde jou ook iets heel interessants zeggen net van alles van AI is inderdaad gevoed met data die al heel onevenwichtig is. Ja. Dus als dat blijft leren en daar moet...
Ja, want we hebben generative AI en dat zorgt natuurlijk dat we nieuwe dingen gaan ontwikkelen. Nieuwe enzymes zijn we ook al mee bezig, hè, door AI, met die CRISPR-technologie. En ik heb zoiets van, ja, als in de dataset natuurlijk geen vrouwelijke data aanwezig zijn, geen medische data van vrouwen, maar ook geen financiële data. En er is ooit een test geweest, als je met AI een hypotheek bot zou maken, dan gaat een vrouw vandaag de dag een veel lagere hypotheek toegewezen krijgen dan een man. Ook nog altijd. En dat is heel logisch, want die kijkt naar de historische data van de afgelopen 40, 50 jaar. Vrouwen hadden minder geld besteden, minder huiseigenaar geweest. En dat vormt mee het collectief geheugen van zo'n generative AI. Daar moeten we ons heel veel van bewust zijn in medische ontwikkeling, in economische ontwikkeling, in producten die je maakt, dat je een extra algoritmes moet gaan inbouwen die de vrouw op hetzelfde niveau brengt. En vermits we kijken naar de Amazons van deze wereld, de Zuckerbergs en dergelijke, dan zien we dat daar een terugkeer is van, ja, wat zij noemen het vieze woke-gedachte. Wat heel jammer is, want als zij natuurlijk dat niet gaan stimuleren, dan gaat dat ook niet in die systemen ingebouwd worden.
Dus aan hen om ook wakker te worden voor het potentieel.
Voor het potentieel. Ik denk de enige taal die, waarom ik het boek ook zo economisch heb gemaakt, is met name omdat ik wil aantonen aan ook de mannen, want femtech is absoluut ook iets voor mannen, hè. Zeker niet alleen iets voor vrouwen, dat het economisch zo super interessant is. En het is gewoon interessant, want we weten als we een innovatie maken heel specifiek gericht naar die vrouw, dan is het rendement op die innovatie 40% tot 70% hoger dan als je iets zou maken voor de homogene groep of voor de puur mannelijke groep. Ik noem dat de ROFI, niet de ROI, maar de ROFI, de Return on Female Investment. Die is gewoon veel hoger, want vrouwen vinden, als er nu producten worden gemaakt die helemaal tailored zijn op hun needs, dan gaan ze die veel meer kopen. Mm-hmm. Vrouwen hebben ook 85% van alle aankoopbeslissingen. Dus zij beslissen uiteindelijk wat er finaal gekocht wordt. En zijn maar zeker, mm-hmm. als ze straks wat meer, hè, zoals Mirjam zegt, als ze straks wat meer in je recht staat, dat je denkt, ik wil ook iets kopen voor mezelf, ja, dan zit daar een groeimarkt.
Mm-hmm. Ja, we hebben inderdaad heel veel gebrek aan data, wat vrouwen betreft. Maar dan denk ik bij mezelf, al die cijfers die aantonen waarom het zo goed is en waarom men daarin moet investeren, die bestaan, die zijn er. En ik denk ook wel dat die grote bedrijven dat ook hebben, die data. Waarom wordt er zo weinig mee gedaan? Waarom zijn er bedrijven in de farmasector waar ik mee werk die zeggen, ja, we hebben inderdaad in onze strategie staan dat we meer vrouwen gaan betrekken bij onze klinische studies. 8 jaar geleden in hun strategie gezet. Vandaag zijn ze er nog altijd niet. Wat houd je dan tegen?
Ja, wat ik heb begrepen is het een kostenpost. Ja. Vrouwen zijn kostelijk, maar dat weet wel. Hè. Vrouwen zijn duur. Ons leven is duur, omdat we met zoveel dingen rekening moeten houden. Maar er wordt wel getest eigenlijk op vrouwen en mannen tegelijk. Maar het finale eindresultaat wordt gebracht als een homogene groep. Dus er wordt niet de uitsplitsing gemaakt, finaal. Mm-hmm. Wat is er dan anders aan vrouwen en mannen? Gewoon omdat een vrouw veel complexer lichamelijk in elkaar zit, hormonaal. En als je bijvoorbeeld 100 mannen zou testen, dan heb je misschien een afwijking van 10%. Test je 100 vrouwen, dan kan je een afwijking hebben van 100%. Ja. Dus het is veel kostelijker, helaas. Hè? Mm-hmm. Ik praat het niet goed, hè? Mm-hmm. Maar ik wil alleen maar aantonen, ja, het zal wel kostelijker zijn om het te ontwikkelen in eerste instantie, maar uw rendement gaat zoveel hoger zijn. Mm-hmm. Dus het blijft wel nog altijd een winstverhaal en geen kostenverhaal. Ja. Maar dat zien heel veel mensen nog niet. Mm-hmm. En ik heb bijvoorbeeld op Supernova gesproken, een mooi investeringsplatform, prachtig evenement. Maar zodra als mannen horen het woord femtech, dan zeggen ze, ah, dat is niet voor mij. Terwijl ik denk, hoezo is dat niet voor u? Dat is toch technologie? Mm-hmm. Dus daar valt ook eigenlijk nog wel... Ook daar, en vrouwen zien al niet. We weten het niet dat we het niet weten. Maar mannen weten het ook niet dat ze het niet weten. Dus evangeliseren. Hè. Blijven zeggen.
Exact. Ja.
Doen.
Evangeliseren, dat past ook nog bij de...
Uiteraard.
Eva.
De marketeer.
Ja, goed gekozen. Ja. Spot on. Dames, als ik jullie nu een sloophamer zou geven en je mag 1 ding in het systeem vandaag met de grond gelijk maken, wat zou dat dan zijn?
Bij mij zou het gaan over... ik denk dat we niet beseffen hoeveel of hoe belangrijk dat tijd is voor ons. Je hebt 1 leven gegeven. Je hebt maar zoveel tijd daarin om te kunnen kiezen in wat je tijd insteekt. Want time is money. En dat hebben heel veel vrouwen niet, voor zoveel verschillende redenen. Omdat je 1 met je gezondheid zit, omdat er gewoon geen oplossingen bestaan voor zoveel verschillende zaken waardoor je in slechte gezondheid leeft. Dat neemt ook veel weg van je tijd. De zorgtaken die vrouwen opnemen, de onbetaalde arbeid die ze opnemen, die nog altijd niet volledig wordt gewaardeerd. Al die zaken zorgen ervoor dat we eigenlijk heel weinig tijd hebben om te kunnen doen wat we zouden willen doen. En die vrijheid om dat wel te kunnen doen, dat is wat ik hoop. Want dan kan je zeggen, ja, jij kan wel mee aan die tafel gaan zitten. Want overal waar vrouwen aan tafel zitten, dat is hoe we het structuur en alles kunnen veranderen. Dat is waar het macht zit. Macht en geld, daar moeten veel meer vrouwen naartoe. En dan hebben we ook meer tijd nodig om dat te kunnen doen. Dus ik zou daarmee beginnen, alvast.
Mm-hmm. Mooi.
Ik vind het heel mooi dat je dat zegt, hè, tijd, want dat klopt wel. Hè.
Ja.
Een vrouw heeft 20 jaar minder tijd ergens, hè, omdat ze ook vaak kiest voor een gezin en dan daar absoluut mee bezig wil zijn. En niet dat mannen dat niet willen zijn, maar een vrouw neemt toch nog altijd meer de taken op zich. Ja. Dus blijft zij eigenlijk misschien maar met 40 jaar van haar leven over om iets te doen. In plaats van 60 jaar, daar staan we niet bij stil. Dus ik vind dat wel een heel mooi wat je zegt. Voor mij is het ook het systemisch denken in de zin van... En dat zit op heel veel niveaus. Investeerders die niet zien waarom het interessant is om te investeren. Inderdaad, farma-industrie die niet voldoende aan klopt om dat onderzoek ook wel uit te splitsen, om die doelgroep echt serieus te nemen. Dus ik zou eigenlijk graag dat doelgroep of dat homogeen denken wat we hebben, dat zou ik graag willen neerkloppen.
Slopen. Met de grond gelijk maken.
Omdat, ja, we willen een betere maatschappij. We willen meer vrede. We willen een gezondere maatschappij. En we willen een economisch bloeiende maatschappij. Dat kan allemaal als we die vrouw mm-hmm. meer kansen geven.
Mm-hmm. Dus, we zitten op enorm veel onbenut potentieel.
Ja, zoveel. Mm. Ja.
Dames, ik wil jullie van harte bedanken voor dit fantastische gesprek. Ik voel me helemaal geïnspireerd en empowered. Ik hoop dat jullie thuis dat ook voelen. En op de website van Christel, evalutie.be, vind je ook een petitie die je kan tekenen voor meer vrouwelijke innovatie in België en Europa, of voor de rest van de wereld.
Zeker.
Dus ik zou zeggen, tekenen die handel. Dank jullie wel.
Dank je.
Ik ben Chloe en dit was de aflevering van Intimate Talks over hoe vrouwen meedraaien in een systeem gebouwd voor mannen. Intimate Talks is de podcastreeks van Generation Wow waarbij we geen taboes uit de weg gaan. In de komende afleveringen nemen we je mee in eerlijke gesprekken over hoe libido je carrière beïnvloedt, omgaan met de emotionele overload, de invloed van de menopauze op hoe je onderneemt en de combinatie met moederschap. Een speciale dank aan onze partner Saforel, die vrouwen ondersteunt in hun intieme gezondheid en welzijn. Zo bouwen we samen met Saforel aan een community waarin kwetsbaarheid en kracht hand in hand gaan, waar we kennis delen en taboes doorbreken. Blijf luisteren, blijf delen. En vooral, blijf trouw aan jezelf, want jouw verhaal maakt echt impact.